Dit is deel 2 van de studie Relaties. In deel 1 hebben we stilgestaan bij jouw relatie met Christus, of je voor Christus leeft of met Christus, gekeken naar onderwerpen als vertrouwen en betrouwbaarheid en liefde en genade. We hebben gekeken naar je eigen identiteit kunnen opbouwen doordat je Jezus leert kennen en jezelf in zijn ogen ontmoet, zoals je bent en bent bedoeld. Maar daarbij ook gekeken naar je aardse opvoeders en wat daar goed kan gaan, wat daar mis kan gaan. En de oproep om patronen te onderzoeken en samen met Christus te gaan kijken wat je kunt doen, hoe je dat kunt doorbreken, wat zijn waarheid is, wat zijn patronen zijn en wat zijn patronen niet zijn en patronen van de wereld zijn. Ik heb daarbij ook een aantal keer genoemd dat ik geen 7-stappenplan voor je heb om dat soort dingen te doorbreken. Omdat het leven gelaagd is. En ben me ook begonnen met de grondwet. Heb de Heere God lief met heel hart, ziel, verstand en alle kracht en uw naaste als uzelf. Nou kan het zo zijn dat je denkt, ja, het is zoveel informatie. En ook nu komt er weer een hele bak aan informatie. Dat je denkt, ja, maar een stappenplan is voor mij wel heel fijn. Nou, wat je in ieder geval kan doen is zelf aantekeningen maken. En gaan kijken van, nou, waar wil ik beginnen? Ik ben al heel bewust begonnen met je identiteit in Christus. Dus om Christus beter leren kennen. Nou, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat aanpakken? Hoeveel tijd per week ga je daarvoor vrijmaken? Wat ga je dan doen? Ga je dan met iemand praten? Ga je dan Bijbel lezen? Ga je dan een boek pakken van een potentiële geestelijke vader of moeder voor jou? Je kan echt voor jezelf wel een soort tijdschema planning maken. Net zoals dat je bijvoorbeeld zou hebben voor een opleiding. En gewoon plannen maken van nee, maar in welk onderwerp wil ik investeren? Bijvoorbeeld als het gaat om rechtvaardigheid of zachtmoedigheid. Of misschien spelen er bij jullie wel thema's rondom geweld. Was dat er? Misschien manipulatie of geld. Fraude. Was veel dreiging. Nou, en wat leert God erover? Wat is juist wel de bedoeling? En wat is juist niet de bedoeling? Niet zo'n uitgesproken goed of kwaad, maar meer dat je kan onderzoeken van, hé, maar hoe wil ik het nou in mijn leven en hoe is het koninklijk? En hoe laat ik Gods koninkrijk komen in mijn leven? Dus daar kan je ook wel in die zin voor jezelf een stappenplan voor maken. Maar ik kan niet een stappenplan geven die nu universeel voor iedereen geldt. Wat ik vaak doe is dan gewoon persoonlijk met mensen kijken van, hé, maar waar zit jij? Wat heb je nodig? Wat wil je leren? Wie heb je nodig? Wat heb je nodig? En hoe ga je dat doen? En dan een persoonlijk plannetje maken. Kun je zelf en anders vragen of iemand met je mee te kijken. Bijvoorbeeld op kring of iemand die je vertrouwt. En maak tijd vrij. Investeer. Net als dat je in een opleiding zou investeren. Investeer in nu. En misschien denk je, ja, maar wat is de vrucht nu ervan? En misschien zie je hem nu nog niet. Maar hou je vrucht wel voor ogen. Van daar wil ik naartoe. Dit wil ik gaan bereiken. En daarvoor neem ik deze en deze en deze en deze stappen. En weet je, het mooie is van wie God is als het gaat om zijn karakter. Is dat als we beginnen met hem volgen, met hem beter leren kennen. Dat hij ons gelijk al van alles toevertrouwt. En gelijk al kan gebruiken in zijn koninkrijk. En gelijk al tot zegen laat zijn ook voor anderen. Ik vind dat fascinerend. Ik bedoel, dat is gewoon zo opposite van wat je in de wereld ziet. Dat je eerst echt 4 jaar aan de school moet en dan kan je een keer als beginneling, weet je wel. Maar dat God je gewoon vanaf het begin van serieus neemt. Ook al heb je zoiets van, ja, ik stuntel nog zo en ik kan het helemaal niet. Maar dat God, nee, maar je leert in de praktijk, kom maar. Weet je, kan je wel. En ik kijk naar wat je kan en wat je niet kan, dan zie ik potentieel. Dat is hoe God kijkt naar jou. Open ook je ogen en bid er ook voor dat je mag leren kijken met de gedachte van de hemel, met de gedachte van God en niet die van jezelf. Zeker als het gaat over je eigen waarde, is dat een hele belangrijke. Maar ook naar relaties met andere mensen. En daarin is het ook zo belangrijk om te leren kijken met Gods ogen. In plaats van met onze eigen wijze ogen. Dus dat wilde ik nog even terugkoppelen over het deel 1. En is gelijk een inleiding voor deel 2. In deel 2 wil ik een heel aantal dingen benoemen. Sommige dingen zijn een beetje wel methodes die ook bekend zijn. Het geeft soms even net woorden aan iets om te omschrijven. Er zijn heel veel verschillende methodes. Er is niet één super de puper beste, maar ze helpen vaak gewoon net even om ergens woorden aan te geven, iets verduidelijken. En je mag ook gewoon net even anders een andere visie hebben over bepaalde dingen of over aanvliegroutes. Soms is dat ook spannend in relaties van wat als je anders denkt. Wat als je gewoon verschillende meningen hebt of verschillende persoonlijkheden. In de Bijbel staat dat het goed is als we een eenheid zijn. Maar ik denk dat de eenheid soms zo ver te zoeken is, dat de eenheid gezocht wordt, maar dan moeten we allemaal dezelfde persoonlijkheid hebben. Of dan moeten we allemaal precies dezelfde overtuiging hebben. Of dan moeten we allemaal... Ik denk dat niet dat het daarin zit. Ik denk dat de eenheid die bedoeld wordt in de Bijbel, allereerst zit in het feit dat God zelf ons vader is en dat ons bindt aan elkaar en dat dat een eenheid maakt. Dat we zussen en broers zijn en dat we voor elkaar mogen zorgen. Dat we niet per se daarmee elkaars beste vriend hoeven te zijn of het altijd eens hoeven te zijn. Maar wel kijken van, hey, wow, jij moet nog even eten van mij. Of, daar is echt wel gewoon geen schoon water. Misschien kunnen we kijken dat we met elkaar even dat regelen dat daar ook wc's zijn en schoon water. Je kan niet in je eentje de hele wereld redden, maar je kan wel kijken van, maar wat kan ik doen in mijn omgeving en eventueel een project her of der aan meehelpen of nou, op welke manier dan ook. Het kan heel klein, het kan heel groot. Die eenheid zit erin in dat je met elkaar dezelfde focus hebt. En dat is het koninkrijk van God die brengt op aarde. De vraag die ik dan heel vaak krijg is, ja, maar wat als je dan anders denkt? Wat als je theologie anders is? Ik zie heel veel verschillende kerken. Ik zie dat heel veel kerken ook claimen van, ja, maar onze manier is de juiste. Maar daar zit de eenheid niet in. De vrucht daarvan is namelijk dat er steeds minder eenheid is en allemaal kerkscheuring. Eenheid zit erin dat je ondanks dat je anders denkt, dat je een andere persoonlijkheid hebt, dat je met elkaar kan samenwerken, dat je elkaar lief kan hebben en dat je elkaar kan bemoedigen. Dat is prima. Dus die eensgezindheid van Christus, ja, dan gaat het om ik denk ook de vruchten van de geest. Dus dat je goed voor elkaar bent, dat je liefdevol bent, dat je vredig bent voor elkaar. En als je het niet met elkaar eens bent, ja, weet je, ik leer mijn kinderen gewoon heel simpel. Als je het niet met elkaar eens bent, dat mag. Dan zeg je gewoon op een gegeven moment prima en dan stop je de discussie. Want de discussie, dan ga je alleen maar op je eigen kennis zitten of op je eigen, ik vind dat het zo moet. Maar daarmee verlies je de ander. En dan verlies je dus alsnog de eenheid. Nou is het zo dat in kerken wel ook dat te maken heeft met dogmatiek rondom heiligheid en dat soort dingen. Nou, check dan even onze studie rondom heiligheid. Want dan hou ik het hier even op over relaties. Anders dan gaat het qua tijd gewoon wat langer duren. Dus ik moet soms ook even wat dingen parkeren. Maar dan kunnen we dat in een andere studie doen. Als het gaat om relaties met elkaar. Wat ik al zei, vertrouwen, betrouwbaarheid, liefde en genade. Dat zijn echt hele belangrijke basiswaarden. Ook voor relaties met anderen. En heel vaak is het zo dat als je een gezonde basis hebt, kan je ook gezonde relaties aan. Het trekt ook vaak gezondere mensen aan. Of het trekt mensen aan die hulp nodig hebben en bij jou kunnen zichzelf kunnen optrekken. En daarbij is het dan wel belangrijk dat mensen niet kunnen gaan parasieten op jou. Dus je leeg gaan zuigen, maar dat je heel goed je eigen grenzen ook aangeeft. Ja, dus dat je best dat mensen op je mogen leunen, maar dat op het moment dat je zegt, nu ben ik een avond vrij of nu ben ik een dag voor mijn gezin, dan is dat ook echt zo. En wat veel gebeurt is dat op het moment dat je niet gezond je eigen grenzen aan kan geven, dan ga je je leeg geven. Dus dan ga je beantwoorden aan de hulpvraag van de ander ten koste van en jezelf en vaak je partner of je gezin. De Bijbel zegt daarin heel mooi dat je een bediening hebt voor Christus, maar het is met Christus en je gezin heeft gewoon prioriteit, punt. Wees een goede vader, wees een goede moeder, wees een goede man, wees een goede vrouw. Want als het in je gezin goed gaat, is je gezin zelf al een licht op aarde en een getuigenis voor de mensen die bij jullie komen. En het is dus heel gezond dat je je telefoon gewoon af en toe even lekker aan de kant legt. Of dat je daar afspraken over maakt, niet tijdens het eten. Op je telefoon. Of als je koffie doet met je partner, laat de telefoon lekker even achterwege. Als de telefoon rinkelt, je hoeft niet gelijk op te nemen. Hè? Als er echt wat aan de hand is, bellen mensen over het algemeen nog steeds 112. Je hoeft niet constant beschikbaar te zijn. Want als je constant beschikbaar bent voor de andere mensen in de wereld, ben je dus nooit 100% beschikbaar voor je gezin. En het is ook gewoon heel gezond om niet constant je berichtjes te checken en zo. Hou ook daarin, krijg je gewoon, hoe lief bedoeld ook, hè, en hoe goed het werk voor Gods Koninkrijk dan ook zou zijn. Het kan alsnog weer ruis op de lijn geven in je relatie met God en in de relatie met je geliefde. Dus wees daar zuinig op die relaties. En als iemand jou zo hard nodig heeft dat hij niet zonder jou kan, dan dat klopt niet. Iemand moet zonder jou kunnen. En als dat niet kan, moet je mensen erbij verzamelen, zodat je die zorg kan delen. Iemand kan buiten je gezin kan niet helemaal afhankelijk van jou zijn. Dat is gewoon niet gezond. Dus dan moet je andere mensen inschakelen. En als die persoon dat niet wil, dan moet je dat alsnog doen. Dan moet je dat gewoon zeggen van, joh, ik kan jou niet redden, ik ben niet jouw redder. Ik kan je wel stukjes helpen, dit en dit kan ik voor jou doen. Maar dat en dat heb je ook nodig en dat kan ik niet. Dus grenzen aangeven, jezelf niet leeg geven, maar jezelf gewoon gezond kunnen geven aan de ander. En ook bewust kunnen geven aan de ander. Dat is belangrijk. Daarin kun je de ander heel veel lief hebben. Je kan verschillende mensen lief hebben. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Er is heel vaak sprake van jaloezie in gezinnen. Van bondjes, wie het beste kind is, wie het meest geliefd is, wie het meest gezien wordt. Dus rivaliteit in heel veel gezinnen. Dat is niet de bedoeling. God kan heel veel mensen tegelijkertijd lief hebben. En als hij zegt dat wij op hem lijken en naar zijn beeld zijn geschapen, dan kunnen wij ook meer mensen lief hebben. We hoeven niet te kiezen tussen mensen. Liefde hoeft niet te kiezen. Onvoorwaardelijke liefde hoeft niet te kiezen. Dan kan je gewoon voor meer mensen houden. En dan dat doet niks af van je liefde voor die andere persoon als je weer een nieuw iemand gaat houden. Dus ook broers en zussen, je kan gewoon van elkaar houden. Ouders kunnen gewoon van kinderen houden. En als je mij eens vraagt, van welk kind hou je het meest? Dat is gewoon error, want ik hou van al mijn kinderen. En intens en veel. En dat is heel, heel leuk. En ik hou van heel veel mensen en ik kan heel makkelijk mensen in mijn hart sluiten. En ja, dat is tof. En daar waar ik ben, dan kan ik ook besluiten. Bijvoorbeeld, ik ben wel eens op een korte zendingsmissie of coaching geweest. En dat is dan 8 of 10 dagen. Ja, dan ben ik daar. Maar dan ben ik daar ook gewoon helemaal voor hun. En dan kan ik mezelf ook geven. En daarna, ze zijn nog steeds in mijn hart, maar kan ze ook weer loslaten. En die manier van liefde is zo bevrijdend en zo genieten. Zonder jaloezie, zonder dat je bang bent dat je de ander kwijtraakt aan de ander. Dat hoeft niet. Maar dat is wel spannend als je dat kent in je leven. Om dat los te gaan laten en om eerlijk te zijn op het moment dat je jaloezie bij jezelf merkt. Dat is een patroon. En patronen kun je doorbreken en nieuwe patronen kun je aanleren. En dat klinkt heel makkelijk nu even, vrolijk. Maar dat doe ik bewust, omdat het goed is dat we daarin niet gaan verzanden in klagen en in zwaarte. Maar dat we proclameren dat het kan. En dat Jezus gekomen is om licht en leven te brengen. En om, hij heeft het zwaarste patroon heeft hij getackled, de dood. En heeft ons de Heilige Geest gegeven om alle andere patronen ook te kunnen tackelen. En hij zegt, jullie zullen zelfs grotere dingen doen dan ik. Nou, halleluja. Dat is toch gaaf?
Dus laten we daaraan vasthouden. Ook als ik dingen ga noemen dat je denkt, oh, dat herken ik ook en oh, dat herken ik ook en er is een hoop mis met mij. Nee, er is niet een hoop mis met mij. Er zijn een hoop slechte patronen in deze wereld. En elk moment dat jij ook weer deze studie gaat herkennen van, oh, dat speelt bij mij ook, glorie, want dat betekent dat er licht over jouw leven aan het schijnen is. En onthoud dat je hoeft niet alles vandaag gelijk te veranderen. Maar het begint met licht over dingen laten schijnen. En eerlijk naar dingen kunnen kijken. Dat is zo belangrijk. En dan ga je gewoon een plannetje maken van, oké, waar ga ik beginnen? En hoe ga ik dat doen? Wat heb ik nodig? Wie heb ik nodig? En dan ga je gewoon op weg. Onderweg. Leren. Groeien. Oké. Nou, wat hebben we nodig? Liefde, genade, tederheid. Tederheid is zo belangrijk. Dat we vriendelijk met elkaar omgaan. Dat we liefdevol met elkaar omgaan. Als er al humor is, dat het een zuiver humor is. Er is in zoveel gezinnen is er sarcasme. Is er bijna gewoon een soort pesthumor of zo. Gewoon een beetje treiterig. En dan heel vaak wordt dan gezegd, ja, dan word je hard van. Dan krijg je dikke huid van. Dan komt het goed. Nou, weet je, dan heb ik maar een broze huid. Maar ik vind het niet oké. Okay. Ik wil geen lelijke dingen over mensen uitspreken. Ook niet als grapje. Ik wil niet discrimineren, ook niet als grapje. Hoeveel grappen zijn er wel niet waar ontzettend hard in gediscrimineerd wordt? En weet je, het is misschien een grapje, maar het is wel het zaad van het wij-zij-denken. En op het moment dat het er echt om gaat, is dat in je systeem. En kun je dus inderdaad heel makkelijk mee in de wij-zij. En moet je maar eens, als het er nog op staat op YouTube, op The Wave. Dat is de vraag van hoe kon Duitsland nou zo, hoe konden zoveel mensen de nazi's volgen? Nou, het zijn gewoon groepsprocessen. En als bepaalde dingen zo normaal zijn, als antisemitisme zo normaal is en geaccepteerd dat de Joden zijn een groep en wij zijn een groep. Of de Rijk zijn een groep en wij zijn een groep. Weet je wel, hou Efeze 6 centraal. Het zijn bolwerken. En mensen zijn mensen. En er is niet een wij-zij. En het begint soms heel klein met sarcastische grappen. Maar het zijn wel elke keer duistere zaadjes die je plant. En de vraag is, wil je dat? Wil je over de rug van anderen grappig zijn? Of lachen? Je kan namelijk ook heel veel met elkaar lachen zonder dat je dat over de rug van anderen hoeft te doen. Tederheid is vriendelijkheid. Het is niet watterig. Het is ook niet slap. Tederheid is heel krachtig. Tederheid maakt namelijk dat, ook bij bijvoorbeeld bij babytjes, die hebben een bepaalde tederheid en schattigheidsfactor. Maar heel bewust, omdat dat alles in je losmaakt dat je ervoor wil zorgen. En voor babyzorg is soms echt wel pittig. Het kost je nachtrust, het kost je de schone spullen, het kost je van alles. Dus die tederheid is ook echt nodig dat dit zo krachtig is, want het geeft je de moed om door te gaan. Tederheid geeft de moed om door te gaan. Tederheid maakt heel veel dingen goed. Als het zwaar wordt, als het zwaar is. Als het niet meer leuk is, als je weer kots hebt staan ruimen, dan is het heel fijn dat je dan op een gegeven moment de handjes om je nek voelt. Mama, ik hou van jou. Weet je, tederheid is krachtig. En echte liefde is risicovol. Het is niet voor watjes. Het is niet, echte liefde is niet sentimenteel. En als je de sentiment kent en de liefde niet, dan heb je misschien zoiets van, nou, dan ben ik liever lekker sterk en stoer dan dat geneuzel met liefde. Maar dan ken je echte liefde niet. Echte liefde geeft zijn leven voor jou. Dat is echte liefde. Zo krachtig. Maar wel in de tederheid. Net als Jezus aan het kruis hangt. Hij half naakt met bloed en op doodgaand. En hoe teder is het dat hij naar zijn moeder kijkt en voor haar zorgt. Zelfs dan nog, hallo. Ja? Hoeveel power heb je dan als je dat nog kan op zo'n moment? Dat je dan teder kan zijn. Dat is toch mooi? Dat is toch ontzettend krachtig? Het welzijn van de ander is in relaties belangrijk. Je hebt de ander op het oog. En het is een soort spel van de ander op het oog hebben, maar ook wel voor jezelf blijven staan van hé, maar dit ben ik. Dus wel jezelf bewust kunnen geven, maar niet jezelf laten roven. Het welzijn van de ander is belangrijk. Als het goed is, kingdom-like is dat je de ander op het oog hebt, zodat de ander meer kan worden zoals Christus. En dat je oprecht de ander wil parakletossen. Dat je echt kan zijn. En in relaties moet je tijd investeren. Het gaat gewoon niet vanzelf. We hebben daar zelf heel veel van geleerd, Bas en ik. Dat we ook in ons huwelijk op een gegeven moment een gesprek hadden. En dan gewoon ook kwamen van, ja, maar het gaat gewoon niet vanzelf. Je moet gewoon praten. Je moet gewoon afspraken maken. Je moet gewoon af en toe evalueren. De vriendschap, relaties, dat gaat niet vanzelf. En het is gewoon fijn om af en toe even wat dieper te kijken. Van, hey, hoe vind je het gaan? Hoe kan ik er voor jou zijn? Wat kan ik nog voor jou betekenen als vriend of vriendin? En heel vaak verrijkt het de vriendschap ook. Of dat je dingen deelt wat in je hart speelt. Dat je merkt, oh, worstel jij daar ook mee? Dat is ook vaak als we in een groep dingen bespreken, dan, zoals met studio's deze, dan stel ik vragen. En dan zie je ook dat als mensen kwetsbaar durven zijn, dat ze ontdekken van, oh, wow, worstel jij daar ook mee? Of dat ineens alle handen de lucht in gaan. En dat geeft zoveel inzicht. En de kracht van kwetsbaarheid is daarin gewoon heel goed. Omdat je merkt, ik ben niet alleen. Deze worsteling hoef ik niet alleen door. Er is de herkenning, erkenning. En je kunt samen knokken om verder te groeien. En dat is zo prettig. Want alleen is wel heel erg alleen. En als er schaamte is, dan is het ook wel vaak dat maakt dat je juist alleener wordt. Dus dat het je weerhoudt om te delen wat er werkelijk in je leeft. Omdat je dan denkt dat ze je raar vinden of anders vinden of vreemd vinden of wat je vinden of wat dan ook. Maar of je nou een man bent of vrouw, je bent gewoon heel sterk. En God wil juist dat in jou wakker maken en in jou versterken. Die echtheid, dat je geen rol meer hoeft te spelen. En juist die echtheid is zo krachtig. Want dat kan je niet afgenomen. Een rol kan je afgenomen worden. En een masker kan je afgenomen worden. Je kan ontmaskerd worden. En dan moet je dat heel erg gaan zitten beschermen. Maar als je echt bent en jezelf bent, dan kan niemand dat afpakken. Dat is gewoon niet te doen. Want dat ben jij. En dan hoef je ook nooit meer daarin bang voor te zijn of dat te gaan zitten beschermen. Want dat is er gewoon. Maar als je dat niet weet, dan zijn er veel mensen die met een masker lopen. En veel mensen die een rol spelen. En dan als je jezelf daarin herkent, ga even terug naar deel 1. Want dan zitten daar dingen die je moet gaan tackelen. Als je herkent dat je te maken hebt met iemand die een rol speelt, luister dan ook lekker verder. Want daar ga ik ook nog advies in geven. Voordat ik verder ga, ga ik even stilstaan bij onze hersenen. Als er sprake is van onveiligheid of van stress, dan is er een gedeelte in onze hersenen die actief wordt. Het is een beetje in het binnenste van de hersenen. Als je het leuk vindt, google maar eens even op dingen als hersenen, brein, stress. Dan ga je dingen zien als een amygdala. Hormonen die vrijgegeven worden, stofjes zoals cortisol, adrenaline. Maar denk ook aan dopamine, noradrenaline. Het is van alles. En er zijn stofjes die maak je rustig en er zijn stofjes die maak je alert. En er zijn stofjes die kunnen je depressief maken. En als dat allemaal goed in balans is, dan helpt het je juist om optimaal te kunnen functioneren. Maar als dat niet in balans is, dan kan het je hersenen zelfs blokkeren. Dus dan blokkeert het je denken. In de basis is zeg maar stress, gevaar, is kunnen reageren. Dus heel snel kunnen vluchten of kunnen vechten of heel stil kunnen staan, zoals een hertje. Dat is in sommige gevallen kan dat heel praktisch zijn. Alleen wat er gebeurt bij ons mensen is dat wij dat inzetten onbewust in relaties. Dus op het moment dat iemand iets zegt, dan kunnen we ons aangevallen voelen, gaat ons stressresponssysteem werken en gaan we vechten. Of gaan we vluchten, of gaan we bevriezen. Nou, daar krijg je niet heel leuk gedrag van.
over het algemeen kun je dan niet goed meer nadenken en overzicht en logisch nadenken. Het is vaak vanuit pijn en vanuit stress. En dan ga je dingen roepen waar je later spijt van hebt. En bij sommige mensen is het zodanig dat ze niet eens kunnen herinneren wat ze hebben gezegd. Dat praat echt heel lastig uit. Maar dat systeem is niet heel grappig. Het is wel belangrijk om te ontdekken van, hey, wat is mijn respons? In welke basis? Vaak heb je een beetje twee van de drie die je veel hebt. Je kan ook in verschillende situaties dat je merkt, ja, ik heb ze alle drie, maar die daar en die situatie. Maar, nou ja, vaak één of twee die je wel wat meer naar voren komen. Waarom is dat handig om te herkennen? Nou, op het moment dat jij met iemand in conflict komt of in een situatie bent waar je fight, flight, freeze respons gaat werken, dat je dat herkent of samen gaat herkennen en dan kunt zeggen, oh, wow, sorry, fight, flight, freeze. Ik moet even time out. Ik moet even rustig worden. Even stoppen met praten, even de prima inzetten en tot rust komen. En vaak heb je echt wel een kwartiertje tot een half uurtje nodig om echt tot rust te komen. Dat die stofjes weer even uit je lijf kunnen afgevoerd. Wat mijn advies dan is, neem die tijd om te zeggen, oh, sorry, even kort slaat ik in mijn hoofd. Ik trek me even terug, even bidden, even een rondje lopen of even op de kamer zitten, even tot rust komen, even bidden. En daarna praten we verder. Omdat als je dat niet doet, 9 van de 10 gaat van kwaad tot erg. Het is echt niet grappig. Omdat je gewoon beide niet na kan denken. En dan ga je met elkaar vechten. Of de ene gaat vluchten en de ander gaat vechten. En oh, nasty wordt het dan. Dus niet doen. Als je fight, flight, freeze de sponsor herkent, neem je tijd. Ga bidden. En kom daarna weer bij elkaar terug. Het vluchten kan ook echt wel ver gaan. Het kan vermijden het gedrag. Het kan zelfs dat mensen zich helemaal gaan afsluiten. Emotioneel gaan afsluiten. Fysiek gaan afsluiten. Gaan vluchten in middelen. Dat kan ook. Dus denk aan drugs, pornoverslaving, dat soort dingen. Gewoon helemaal zwijgen. Het is eigenlijk een beetje al vechten. Het helemaal niks zeggen is ook vechten. En vechten kan heel fysiek eruit zien. Maar ook met woorden kan je heel erg vechten. Manipuleren is een vorm van vechten. Het is dan zo'n beetje zo'n gemene passieve vorm. Maar het is wel vechten. En bevriezen, dat is gewoon niks meer kunnen. Hulpeloosheid zie je dan veel. Dat is ook echt een nare. Aangeleerd hulpeloos. Dat kan ook komen door situaties waarin je heel onmachtig hebt gevoeld. Dus dat je bijvoorbeeld als kind, stel je zit in het schoolsysteem en het schoolsysteem matcht niet bij jou. Dan ga je heel hard werken, maar je faalt elke keer. Je wil er wat aan veranderen, maar je kan er niks aan veranderen. Of er hebben kinderen in je klas gezeten die eigenlijk gewoon heel erg veel hulp nodig hadden. Maar dat de juf de hele klas straft op het moment dat de kinderen stout zijn. En goed gedrag doe je het heel goed, maar toch word je ook nog gestraft. Omdat dan de hele klas wordt gestraft en je wil dan dat de kinderen veranderen. Maar dat ligt helemaal niet in jouw macht en verantwoordelijkheid. Maar toch wordt het erin gelegd en, nou, hallo, hulpeloosheid. Het kan ook zijn, zoals ik in deel 1 vertelde met hechting, als dat heel wisselend is, heel onveilig. Ja, dan kun je ook zo hulpeloos van raken. Nou, mocht je dat herkennen, het gevoel van hulpeloos, van nou, ik kan er toch niks aan veranderen, ik kan toch niks doen, en dat je passiviteit bij jezelf merkt, dan kan het zijn dat er iets speelt van aangeleerd hulpeloosheid. Dat kan je tackelen. Vraag er hulp bij, durf daarin kwetsbaar te zijn voor feedback. Dat is niet grappig, waarschijnlijk gaat je fight, flight, freeze respons heel hard werken. Maar op het moment dat het mensen zijn die agape liefde kennen en die jou echt kunnen parakletossen, kun je hun leren vertrouwen en kun je dat weer herstellen en opbouwen en leren van, hey, maar ik kan wel controle pakken in heel veel situaties. Ook vanuit de hulpeloosheid komt ook veel verslaving of de eetverslaving en dat soort dingen. En ik noem nou een paar voorbeelden hoor, maar die kunnen in alle varianten kunnen ze voorkomen. Maar ik noem het even om wat dingen concreet te maken van, nou, waar kan je dan al mee worstelen?
Maar dit, in basis is dus het fight-flight-freeze-respons gewoon een hulpmiddeltje in je hersenen. Maar op het moment dat dat vanaf jongs af aan al heel veel actief is geweest, dan is het overactief. Kan je ook fysieke klachten van krijgen, klachten van je hart, spieren, de rug, van alles. Als er te veel stresshormonen in je hersenen zijn, dat is gewoon niet gezond voor een lichaam. Echt niet grappig. Maar je hebt dus ook dat je je minder kan ontwikkelen, omdat je meer stress hebt, sla je minder op. En het is een soort basisrespons geworden, ook in je karakter. En dat is weer niet grappig voor als je volwassen bent, want dan, je neemt het gewoon mee. Als het niet getackled wordt, neem het gewoon mee. Kan je tackelen? Ja, gelukkig wel. Het kost wel energie. En zeker omdat je fight-flight-freeze-respons zo regeert in je brein. En dat je weet van ja, weet je, als ik kwetsbaar ben, dan ben ik of open ben. En dan gaat dat respons weer harder werken. En dan de controle overpakken. Nou, hoe pak je controle over je fight, flight, freeze respons? Daarover praten. Als het even niet lukt, tijd nemen om even 20 minuten eruit, afstand, bidden, tot rust komen. Een van de dingen die gewoon heel goed werkt is rustig ademen. Naar je buik ademen. Als je merkt dat je spanning voelt of boos wordt. Dat je echt zo in en uit. Dus 2 tellen in, 4 tellen uit. Met het uitademen raak je wat meer afvalstof kwijt. En door geconcentreerd te gaan ademen, gaat je er meer zuurstof naar je grote hersenen. Dan kun je eerder logisch gaan nadenken. Goud, die oefening. Gaat het niet voor de eerste oefenen op het moment dat je boos wordt, maar gaat het gewoon in alle rust op verschillende momenten oefenen. Dat het een hele normaal iets wordt om af en toe even lekker rustig te ademen. En dan kan je het ook makkelijker inzetten. Je kan ook zelfs afspreken als je dat, bijvoorbeeld met een broer of zus of in het gezin, dat je merkt van hé, wij willen hier met elkaar uitkomen, dat je dat ook bij elkaar mag benoemen. Of dat een ouder dat benoemt. Dat is vaak nog beter. Omdat je anders weer concurrentie nog hebt in het begin. Maar maak er goede afspraken over en neem elkaar dan ook serieus als je even zo'n hulpstuk in gaat wil zetten voor elkaar. In een relatie met anderen ben je gericht op aandacht, op gezien worden, op samen optrekken. Daarbij is het goed om te weten dat negatieve aandacht is ook aandacht. En dat kan ook een patroon en spiraal worden. Dus als je die herkent, vermoedt dat die speelt, nou, kijk daarin naar van hé, maar welk patroon speelt er nu, wat gebeurt er? Nou, herken je nou een patroon? Wat dan handig is, is om gewoon eens uit te gaan schrijven, wat gebeurt er nou? Dus stel je hebt een conflict gehad, of het was niet leuk, of niet fijn, of je wordt er depressief van. Dat je op gaat schrijven, wat gebeurde er? Wat werd er gezegd? Wat dacht ik? Wat voelde ik? Wat denk ik hierbij als ik dit terugkijk, teruglees? Hoe zou ik het willen? Hoe zou Christus dat doen? Dat je erover bidt, dat God jou daarin inzicht kan geven. En gewoon kan vertellen van, joh, weet je, daar en daar doe jij niet handig. En daar en daar doet de ander niet handig. Maar de ander kan je niet zozeer veranderen als wel nu eerst jezelf. Nou, en daar zit sowieso een heel belangrijk principe in. Jezus zegt ook hè, van de balk en de splinter. Van, ja, je kan de splinter willen verwijderen bij de ander, maar doe eerst je eigen balk. En daar zit zoveel wijsheid in. Omdat hoe gezonder jij bent, hoe gezonder je de ander kan helpen. Hoe zuiver je ziet. Het is heel makkelijk dat we dingen zien zoals wij denken dat we ze zien. Het is gewoon zo belangrijk om eerst zelf stappen te maken van genezing, herstel, kwetsbaarheid. Ik zie ontzettend veel mensen in de hulpverlening die heel veel mensen lopen te helpen, maar zelf nog zo vastzitten in schuld, schaamte en heel moeilijk kwetsbaar durven te zijn. Dat ik me ook oprecht afvraag van ja, maar weet je, ik geloof best dat je kundig bent en veel technieken in kan zetten. Maar ik geloof dat jij nog sterker zou kunnen zijn op het moment dat je jezelf zou kunnen zijn en echt bent. En echt jezelf daarin als voorbeeld kan gebruiken. En het is niet in de hulpverlening niet de bedoeling dat jij je leven gaat delen, want het gaat even om het leven van de ander. Maar op het moment dat je van binnenuit gewoon daar echt kan zijn en niet dingen zelf hoeft te verstoppen of te verbloemen, dan ben je veel puurder met de anderen bezig. Ja, en als je het nodig hebt dat de ander je aardig vindt, en als je het nodig hebt dat de ander jou ziet als kundige, ja, dan ben je dus met jezelf bezig en niet met de ander. Dus die balk uit jezelf halen is heel belangrijk, denk ik. En ik hoop ook dat het je driver is op het moment dat jij anderen wil gaan helpen. Dus dat betekent, hoe oud je ook bent, of hoe lang je ook al gelooft, dat het belangrijk is dat je gaat ontdekken van, hé, maar wat heb ik nog nodig? Welke stappen moet ik nog zetten? Welke wonden heb ik nog? En wat moet er nog genezen? Welke patronen heb ik nog? En vaak is toch het gezin daarin de plek waar je echt ziet welke patronen je echt hebt. Dat kan moeilijk zijn, het kan pittig zijn. Er kunnen heel veel fight, flight, freeze responsen gaan ontstaan op het moment dat je dat doet. Maar ik wil je echt aanmoedigen om ermee aan de slag te gaan. En toch mensen op te zoeken waar je veilig bij voelt om dat wel te gaan delen. En daarmee aan de slag te gaan om dat te doorbreken en die balken te gaan verwijderen. Want het is een hele bevrijding. En het scheelt zoveel onzekerheid. Het scheelt zoveel lelijke gedachten over jezelf. Lelijke gedachten naar de anderen. En die lelijke gedachten komen heel vaak vanuit je fight, freeze response. Wat Satan geweldig vindt om in te porren poken. En hij heeft echt heel veel inspiratie om daar gedachten voor te hebben. En overtuigingen. Het is echt zo'n open deur voor leugens. Als je in die status bent. En ik denk op het moment dat je balk hebt verwijderd en dat die open deur ook dicht gaat. En als je zo'n respons hebt dat je intuïtie en Heilige Geest al eerder zijn dan jouw fight, flight, freeze respons. En dat je gewoon heel bewust kan overleggen op zo'n moment. Oké, Heilige Geest, zeg maar wat ik nu moet doen. En dat die kan zeggen, links, rechts, vlucht, blijf staan, stil. Nu even niks zeggen, nu even dit zeggen. En dat is waar je naartoe wil. Je wil naar een Holy Spirit respons en niet naar een fight, flight, freeze respons. En dat je fight, flight, freeze in dienst staat van de Heilige Geest. Dat is waar je naartoe wil. Op het moment dat je te maken hebt met een geliefde waarvan je merkt van ja, dit gaat gewoon niet of het gaat iets mis. Des te belangrijker is het dat je zelf eerst gezond wordt. Omdat je kan wel de ander gaan willen veranderen. Maar dat kan alleen op het moment dat jij gezond bent. En dat je de ander kan beïnvloeden vanuit jouw gezondheid. En dat de ander gaat zien van, hey, wow, ik weet niet wat jij hebt, maar ik heb respect voor jou. En dat de andere vragen gaat stellen aan jou. Van, maar hoe komt het dat je zo rustig bent in deze situatie? Of hoe komt het dat je niet meer vecht? Of hoe komt het dat je actief bent geworden? Want je was altijd zo hulpeloos en passief. En dat zet open deuren om met iemand het gesprek aan te gaan. En dat zet deuren open voor verandering en positieve verandering. En in de plaats van dat wij slachtoffer zijn van het gedrag van anderen, kunnen wij als Kingdom People juist actief de wereld beïnvloeden. Met onvoorwaardelijkheid, met liefde, met duidelijkheid, met grenzen, met respect, met heel veel daarin. En als het gaat om duidelijkheid en grenzen en respect, dan heeft dat dus te maken met respect voor andermans grenzen. Dat je niet manipuleert, dat je niet misbruik maakt van mensen. Op geen enkele manier, niet via racisme, niet via lichamelijk, niet via seksueel. Gewoon niet. Dat je grenzen bewaakt van jezelf, maar ook de grenzen bewaakt van de ander. En dat is denk ik gewoon een hele belangrijke. En met dat je dat doet, kun je ook gewoon passend zorgen. Ik noemde al in deel 1, het kan zo zijn dat het gewoon nog niet gaat. Dat je merkt, ja, ik wil dat wel kunnen, maar ik ben zelf nog gewoon te zwak. En ik laat me te veel overroelen door de ander. Dan kan het misschien wijs zijn om even een stapje terug te doen. Maar overleg dat heel goed. En doe dat niet impulsief, maar doe dat bewust. En kijk dan ook wat en hoe lang en hoe je dat dan communiceert naar die persoon en dat soort dingen. Het kan ook gewoon zijn dat het zodanig toxisch is, dat giftig bedoel ik daarmee. Dat het beter is om gewoon even helemaal geen contact te hebben. Maar doe dat in heel goed overleg en in heel veel gebed. En niet zomaar. En dan kan je het nog regelmatig evalueren van oké, hier is nu de tijd om wel weer contact te hebben of nog niet. Dus niks is daarin heel erg voor altijd. Maar het kan zijn dat het dat het beter is dat je zegt, oké, als ik echt even goed die balk uit mijn eigen oog wil halen, dan moet ik even afstand nemen. En vaak met die balk worden, denk ik ook wel, wat is de beeldvorming, hè, van zo'n balk? Is dat je zo'n slecht mens bent en of durf je ook eerlijk te kijken naar dat zo'n balk ook hulpeloosheid kan zijn? Dat het onzekerheid ook zo'n onwijs grote balk is. Dat is echt een grote balk. En misschien doe je dan niet per se heel direct mensen kwaad. Hè? Je schiet niet mensen overhoop. Maar onzekerheid kan wel heel manipulatief zijn. Wat je misschien niet eens doorhebt. Maar het is nasty. Onzekerheid is ook een vorm van egoïsme. Want het gaat allemaal om jou. En dus dat, het lijkt een soort het lijkt alsof wij in onze maatschappij een soort verdeling hebben tussen de agressieve en de niet-agressieve. En agressief, dat is allemaal slecht. En de niet-agressief is oké. Okay. Maar de fight, flight, freeze, dat is drie vormen. En soms is de agressieve duidelijker en helder. En ik heb wel met veel mensen daar gesprekken over gehad. En dat soms werken met de agressieve was veel makkelijker. Omdat je dan, op het moment dat je merkt, van, oh, kan ook andere dingen doen dan erop losrammen. En dan heb je heel snel een ander patroon en stopt het heel snel, de ellende. Maar dat passievere, dat onzekere, dat is veel, veel ingewikkelder vaak. Gaat vaak schuil onder maskers van vriendelijk glimlachen. En jezelf naar achter zetten en nederig houden. En dan kan de omgeving soms zeggen van nou, hè, wat een vriendelijke mevrouw. En dat de gezinsleden weten van nou, wij zien moeders wel eens anders, zeg maar. En dan is het inderdaad de vraag van ja, maar hoe wil je en durf je met je eigen onzekerheden om te gaan? Durf je ernaar te kijken? En misschien is het wel iets van de generaties. Was het iets van jouw moeder weer? Of van je oma? Of zit er ook geestelijke dingen achter? Ik weet het niet. Maar ik wil je wel aanmoedigen om daarnaar te gaan kijken. Omdat in relaties met anderen kun je veel meer verschil gaan maken op het moment dat jij zelf gezond bent. En dat je niet met jezelf bezig hoeft te zijn. Maar dat je gewoon vanuit liefde al voor jezelf kan zorgen. En grenzen kan bewaken. En jezelf tot actie kan inzetten. Ik wil je gewoon bemoedigen en aanmoedigen om dat te gaan doen. Relatie met anderen, dat kunnen gewoon heel veel mooie dingen zijn. Je kan gewoon heel veel steun ervaren van mensen. Je kan lachen met elkaar, je kan huilen met elkaar. Als je elkaar niet begrijpt, vraag het. Vraag gewoon dingen. Benoem het. Van, joh, hoe bedoel je dat? Hoe doe jij dat? Wat denken jullie erbij? Wat voelen jullie erbij? Door die juist dingen bespreekbaar te maken, kom je elkaar beter te leren kennen. En het voorkomt ook dat je uit elkaar kan groeien of dat je misverstanden krijgt. Met elkaar in gesprek blijven, ook al is het spannend, ook al moet je toegeven van oké, ja, het gelijk, sorry. Of dat andere dat zegt, nou ja, ik begreep je niet, maar ja, nu achteraf gezien begrijp ik wat je bedoelde, sorry. Of dat je aan het oefenen bent om patronen te tackelen, dan is het wel heel fijn als er een omgeving is waar een fundament van genade is, waarbij je kan oefenen met dingen zeggen of dingen zoeken. Heel vaak als je met een patroon wil breken, dan heb je zeg maar patroon A en dan je tegenreactie is helemaal Z. Terwijl je ergens bij K wil uitkomen. Maar dat mensen dat snappen en begrijpen. Van joh, weet je, je roept nu dit. Dat snap ik. Dat is even de tegenreactie. Maar hou vol, ga door en blijf zoeken. En ga bidden. En blijf erover praten. En wat er heel vaak in onze maatschappij gebeurt, is dat woorden heel serieus genomen worden. Dus dat als er een woord gebruikt wordt, dat gelijk als, oké, dus zo denk jij, punt. En dat het een gelijk omgezet wordt in een conclusie. Terwijl zoektochten zijn geen conclusies. Dat is een proces. Dus hierbij maak ik mijn oproep van onderzoeken ook. Van als mensen dingen tegen je spreken, is dat een conclusie of is dat een proces waar ze mee bezig zijn? Of zijn het deelconclusies? En is de eindconclusie nog lang niet getrokken?
En hoe communiceert iemand? Communiceert iemand heel stellig? En zijn dat de woorden? Maar kijk eens naar iemands gezicht. Kijk eens naar iemands ogen. Kijk naar de handen. Iemand communiceert veel meer. Wat voel je? Wat voelt die persoon? En als je het niet voelt, vraag het. Dus dat... even als tips nog rondom relaties. Ik ga even spieken naar mijn lijstje. Ik denk dat ik heb nog een aantal, maar ik denk dat ik die bij het volgende deel ga vertellen. Als het gaat om relaties, kan ik daar iets meer nog op in. Zegen elkaar. Parakletos elkaar. Ik denk dat dat gewoon zo ontzettend waardevol is. Nogmaals, je hoeft niet met iedereen dikke vriend te zijn, maar je kan wel kijken van, nou, wat kan ik op dit moment voor jou doen? En je kan in ieder geval altijd iemand zegenen. En leer kijken met Gods ogen naar mensen. Leer ook zien dat we in een wereld wonen waar gewoon geestelijk oorlog is. En dat als Satan ergens wil poken, sarren en pesten, is dat in relaties. Omdat relaties voor God echt zo fundamenteel belangrijk zijn. Dat is gewoon, eigenlijk, dat is gewoon wie hij is. Hè? Hij is een relationeel God. En dat is, daar is gewoon heel veel oorlog. Dus op het moment dat er dingen gebeuren, kijk echt met de ogen van God. Met de Efeze 6 ogen. Zie dat er een battle aan de gang is. Dat we in een oorlogsgebied leven. En als je merkt van, hey, dit gaat niet goed. Dat je gewoon echt stop. Wow, wacht. Even bidden, even time-out. Want hier gaat iets mis. En durf sorry te zeggen. Durf om vergeving te vragen. Durf fouten eerlijk toe te geven. En laten we met elkaar een fundament van genade creëren. Zodat er ook zones zijn te midden van die oorlog. Waar mensen tot rust kunnen komen. Waar mensen die dat fundament ook leren bouwen op hun plek. En dat we op die manier Gods Koninkrijk verspreiden. En de oorlog terugdringen. En vrede brengen in relaties en levens van mensen. En om te beginnen bij onszelf. Yes. Nou, dit was deel 2. In deel 3 ga ik verder in op relatie met partners.